Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast en die gaat over het herstel van gebreken, maar ook wezenlijke wijzigingen. Volgens mij zijn dat twee wezenlijke verschillen.
Maak het gelijk ingewikkeld.
Ja, een wezenlijke wijziging is natuurlijk gedurende de procedure. Het herstel van gebrek is naar mijn idee dat als je ingediend hebt en er is iets fout bij je inschrijving, dat je daar nog iets op mag aanvullen, wijzigen. Ja. Maar daar hadden wij discussie over. Dus ik hoor graag van Peter hoe hij ernaar kijkt. Ik weet het al, maar dan weten de luisteraars dat ook.
Dat wij er anders over denken. Niet anders over denken, maar het woord wezenlijk, als je dat weg zou laten, wijzigingen, dan ga ik even vanuit wijzigingen vanuit de aanbestedende dienst.
Ja, gedurende de inschrijvingsperiode.
Herstel van gebreken vind ik iets van de inschrijvers.
Ja. Nee, dat klopt.
Dus in die zin van, maar dan is de vraag, Octavia, waar wil je mee beginnen? Zullen we beginnen logische volgorde?
Ja, de wezenlijke wijziging. Ja.
Ja, aanbestedende diensten.
Ja, maar die maken altijd fouten, dus laten we daar maar mee beginnen.
Ja, wij zijn ook mensen.
Zijn inkopers. Wat is een wezenlijke wijziging?
Nee, een wijziging. Laten we eerst beginnen met een wijziging.
Oké, een wijziging.
Wij zijn mensen, vind ik. En dat jij er anders over denkt, is voor jouw rekening.
Ja.
Dus daar worden fouten gemaakt. Ik vind het over het algemeen meevallen, maar dat herken jij waarschijnlijk ook. Je hebt misschien 2-3 weken aan teksten zitten werken. Afijn, je geeft er een klap op, tekst is goed, wordt ingestuurd vanuit de inkoper, hij wordt gepubliceerd. En na de publicatie, je opent het document.
Bof.
Wauw, dan valt je oog als door de bliksem getroffen op die ene fout die er toch weer in is blijven staan.
Wij hebben het wel eens eerder gehad over 4-ogen-principe. Ja. Is dat hier niet van toepassing?
Ja. Ja. Bij mijn huidige opdrachtgever is het standaard. Alles moet door 2 inkopers bekeken worden. En dat is een advies wat ik graag uitdraag.
Ja.
Ook voor andere aanbestedende diensten. Zorg dat er een tweede inkoper is die meekijkt. Die op een of andere manier ook bij het traject betrokken is. Ja, dat kost tijd. En ik denk dat dat over het algemeen een argument is om het niet te doen.
Ja.
Maar het geeft een eerste vorm van zekerheid dat iemand die meekijkt ziet weer andere dingen.
Ik moet wel zeggen dat er staan natuurlijk wel eens fouten in. Ik snap dat wel. Ik weet ook dat je als inkoper lang met die teksten bezig bent. Maar dan hebben wij het idee, als nou eens een keer iemand anders dat even doorgelezen had aan aanbesteden dienstkant, dan had je 9 van de 10 dingen eruit kunnen halen. En dat gevoel hebben wij nog wel eens bij, als de documenten gepubliceerd zijn.
Nou, ik ben wel benieuwd.
Dat er inderdaad door een tweede inkoper tegengelezen wordt, ja, dat snap ik wel.
Ja.
En ik denk dat dat een hoop van dat soort dingen voorkomt. En dat zou, denk ik, wel een mooi advies zijn voor andere aanbesteden diensten.
Ja, daar ben ik nu van overtuigd. Het werkt ook heel goed op het moment dat die eerste inkoper bijvoorbeeld op vakantie gaat of door ziekte even wegvalt. Uit de running is, omdat hij privéomstandigheden heeft, hè, overlijden van een naaste. Ja, het zijn allemaal dingen die in de praktijk gebeuren.
Ja,
dus
klopt.
Ook daar is het een goede oplossing voor.
Ja.
Maar nogmaals, fouten kun je niet voorkomen. Maar we hebben het natuurlijk wel over fouten in een aantal documenten, hè, Octavia?
Ja, klopt.
We hebben een leidraad. Dat is zeg maar het basisdocument, als we even uitgaan. Ik ga van mijn werkwijze uit. Programma van eisen is bij mij een bijlage. Gunningscriteria is bij mij een bijlage. Referentieformulier, de UEA, het zijn allemaal bijlagen. Contractvoorwaarden, daar kunnen allemaal fouten in staan. En die hebben verschillende gradatie.
Ja.
En dan naderen we langzaam woordje correctie van fouten.
Ja.
Fouten kun je corrigeren via IntenderNet en Mercel via de berichtenmodule. Dus stel dat jij, je hebt net gepubliceerd, ik heb het al eens meegemaakt hoor.
En wacht jij dan inderdaad niet tot de nota van inlichtingen? Want daar zie je vaak dat het gecorrigeerd wordt.
Ja, ik doe dat niet als het echt van invloed is op een mogelijke inschrijving. Als inschrijvers dat echt direct moeten weten, dan ga ik niet wachten tot een nota van inlichtingen. Nee, dan publiceer ik hem gelijk via de berichtenmodule.
En waarom doe je dat?
Om te voorkomen dat er verkeerde interpretatie plaatsvindt. En dat inschrijvers daarna gaan zeggen van, als het pas bij de nota van inlichtingen naar boven komt, van ja, als ik dat eerder had geweten.
Precies.
Dan was ik helemaal niet in die documenten gedoken. Dan was ik misschien wel afgehaakt.
Ik had juist wel willen inschrijven.
Ja.
Maar ben afgehaakt omdat, nou.
Ja, en dan hebben we het eigenlijk al over een wezenlijke wijziging.
Ja,
toch?
Klopt.
Als je dat snel doet. Hoeft niet. Ik bedoel, er zijn legio voorbeelden waarvan het gewoon handig is om dat direct te melden. Dat het niet iets wezenlijk is, maar wel handig.
Ja.
De tweede mogelijkheid, die hebben we nu ook al even aangestipt, is te wachten tot de nota van inlichtingen en daar zelf een vraag aan toe te voegen of een opmerking aan toe te voegen. Ik ben even kwijt. Ik heb het wel gehad dat ik zelf de vraag onder de vragen indiende en daar het antwoord op gaf van dat en dat staat daar niet goed. Dat moet u interpreteren als... Of...
Ja, dat vind ik dus altijd, dat soms dat soort vragen haal je er wel eens uit. En dan denk ik, wat je ook ziet bij een nota van inlichtingen, is dat er het begint met opmerkingen van de aanbesteden dienst.
Ja.
Zo van, dit had dat moeten zijn, of dit moeten interpreteren als dit. En dan denk ik, joh, meld het gewoon. Waarom moet je dat nou ergens verstoppen in een vraag? Dan denk ik, ja...
Je
haalt het er toch uit, hoor.
Als
we hebben wel eens gehad dat er een vraag stond dat we zeiden van, nou, wie dat gevraagd heeft, dat zeiden we met z'n allen, dat is vast de aanbestedendienst zelf geweest. Ja, je haalt het er toch wel uit.
Misverstand. Ik zet altijd er duidelijk bij dat het een opmerking, dus het is geen vraag, maar een opmerking
precies,
van ons uit.
Oké, heel goed. Ja.
Waar waren we in het verhaal? Als je dan gaat naar fouten die wezenlijk zijn, die essentieel zijn.
En dan essentieel voor de inschrijver, hè? Om in te kunnen schrijven. Ja.
Ja. Dan zijn er wat mij betreft twee, maar misschien zie ik dat te simpel, maar dat zien we dan wel in de reacties terug op onze podcast. Er zijn twee mogelijkheden. Of je stopt de aanbesteding, je trekt hem terug.
Ziek idee. Uit de markt halen.
Ja. Niet leuk. Vindt niemand leuk.
Nee.
Vinden jullie niet leuk, of vinden wij ook niet leuk?
Nee, want we hebben er al tijd en moeite in gestopt.
Ja, of je corrigeert de fout en je verlengt de termijnen.
Ja, dat kan natuurlijk ook.
En ik hoor steeds meer geluiden voor die laatste optie.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat recent ook een keertje meegemaakt heb, hoor. Dat er werd stopgezet. Maar ze hadden het netjes via het platform gemeld dat er iets aangepast wordt. En de termijn werd verlengd en de boel ging weer verder.
Ja, dat is wel een belangrijke opmerking, dat je het via het platform ook duidelijk maakt. Volgens mij zit die optie er in IntenderNet en Mercel en waarschijnlijk ook de andere platformen. Zodat het ook zichtbaar is voor degene die ooit gereageerd hebben, dat ze een mededeling terugkrijgen.
Ja, die documenten opgegeven. Ja, precies. Ja.
Nou, daar voorkom je heel veel gedonde mee, stond aan de knikker. Maar dat betekent wel dat vanaf het moment dat je de wezenlijke wijziging communiceert, dat je eigenlijk wel de termijnen opnieuw start.
Ja, dus maar even terug.
Ja?
Ja? Wat zijn wezenlijke wijzigingen? Noem eens wat voorbeelden.
echt een wezenlijke wijziging is, ja, die heb ik zelf meegemaakt, in een verkeerde definitie van een besturingssysteem. En die stond op 7 of 8 plaatsen. En volgens mij heb ik hem in eerder, lang geleden in een podcast al gemeld. Ik geloof dat ik op 8 verschillende plekken besturingssysteem had, wat niet door iedereen geleverd kon worden. Dus ik moest dat aanpassen.
Ja,
nou, dat vond ik, op het totaal van het aantal eisen, vond ik hem niet wezenlijk qua aantal. Maar ik heb het er toch op gegokt door het niet als wezenlijke wijziging te beschouwen. Ik heb in de nota van inlichting gezet, lees voor dat, moet u dat lezen.
Ja.
Op die plekken komt u dat tegen. Dat was wel een beperkte markt, waarvan we wisten van, joh, dit zijn maar 5 leveranciers en die hebben zich allemaal aangemeld en
ja,
die herkennen het. Andere wezenlijke wijziging is, ja, dat vind ik een moeilijke eigenlijk. Heb jij nog geen voorbeelden?
Nou, een wezenlijke wijziging, als er geen bepaalde certificaten gevraagd worden en een inschrijver zegt van, dit is zo'n ingewikkelde opdracht, volgens ons moeten er alleen maar bedrijven meedoen die, nou, bijvoorbeeld ISO hebben, VCA, en dat de aanbestedende dienst in de nota van inlichtingen zet. Goed idee, daar zijn we het mee eens.
Ja.
Is dat een wezenlijke wijziging?
Ja. In mijn beleving
dus,
wel. Dus zeggen van correctie, we willen de markt zo breed mogelijk houden, zo duidelijk mogelijk informeren, de termijnen opnieuw instellen. Ja, verlies je iets van tijd, afhankelijk van wanneer die vraag komt. Maar ook hier weer, niet wachten tot die eerste nota van inlichtingen. En dan valt de schade toch mee, Octavia?
Want nou, wanneer, ik kan je vertellen wat wij doen. Daar zijn we denk ik niet met elkaar eens. Wij gaan gaan een pissige brief sturen, reactie naar de aanbestedende dienst, dat ze dat niet zomaar mogen wijzigen. Dat ze daarmee inschrijvers uitsluiten, bla bla bla.
Ja, ja.
En dat ze niet op voorspraak van een van de inschrijvers dingen
moeten
aanpassen.
Wacht even, dame. Nu zeg je iets wat ik je net niet verteld heb, dat het op advies van één van de inschrijvers.
Ja, ik zei toch in een nota van inlichtingen dat een inschrijver zegt, het is beter dat, gezien de opdracht, dat uw bedrijven vraagt dat ze een bepaalde certificaat hebben. En dat een aanbestedende dienst volgens mij dan niet nadenkt en zegt van, oh ja, dat is goed, zijn we het mee eens.
Oh, wacht even. Jij nuanceer je hem iets meer. Maar als er 2, 3 of 4 leveranciers daarover een opmerking maken, dan is het wel duidelijk, hè?
Ja, maar als er eentje pissen, is omdat hij graag de rest uit de markt wil duwen.
Als jij die pissige brief wil sturen. Dan
maar wij roepen het ook wel eens, hoor, om juist andere bedrijven uit de markt te duwen. Maar goed, daar wordt het, dat is het spelletje van het vragen stellen.
Oeh. Ja. Hey, kom op, zeg hij. Strategisch inschrijven is dit.
En wat vind jij een wezenlijke wijziging? Dat is echt een grappige. Er worden heel veel aanbestedingen in de markt gezet voor ondersteunen bij de opvang van Oekraïners. En dan wordt de referentie-eis wordt gelegd op 3 jaar. En toen gingen we rekenen, maar die oorlog, hoe triest ook, is pas 2 jaar geleden begonnen.
Ja.
Dus 3 jaar kun je helemaal niet eisen. Is dat nou een wezenlijke wijziging?
Stof tot nadenken.
Wat wij dus gedaan hebben, is een briefje erbij. Onze referentie is geen 3 jaar. Als we daarop afgewezen worden, see you in court. Maar dan gaan we ervan uit dat u de andere inschrijvers ook aanwijst. Want niemand kan aan die eis voldoen.
Niemand kan dit.
En ik snap wel waar het vandaan komt. Want referentie-eisen stel je standaard voor 3 jaar. En daar heeft iemand niet nagedacht. Maar is dat een wezenlijke wijziging? Als dan de aanbestedende dienst in de noten van inlichtingen zet van, kon niet 3 jaar, moet 2 jaar zijn?
Ja, ik vind het een.
En zelfs 2 jaar is maar de vraag, want die oorlog begon en die opvang is in de loop van het jaar daarna van start gegaan.
Ja, precies. Daarvoor was het persoonlijk initiatief. Dus ik, ja, wezenlijke wijziging. Je benadeelt eigenlijk niemand in de markt. Ja, je zou kunnen zeggen van, daar zijn leveranciers misschien op afgehaakt. Of inschrijvers,
ja,
maar dan denk ik
kan
ook, dan hadden de inschrijvers ook hier in dit geval wel even mogen nadenken.
Ja, klopt.
Dus
maar het zijn van die dingen die je pas op het eind ziet als je referentie invult.
Ja, maar ik heb er eentje voor jou. Een prijzentabel waar iets aan ontbreekt. Dus geen verkeerde formule, maar er ontbreekt iets. Een bepaald soort dienstverlening ontbreekt in de prijzentabel. Dus je hebt
en die dienstverlening was uitgevraagd?
De dienstverlening was uitgevraagd.
Ja, dan hoort dat toch gewoon bij. Ja, dan vind ik dat geen wezenlijke wijziging.
Hij staat niet in de prijzentabel, dus daar is een foutje gemaakt.
Ja, dat is gewoon een fout. Moet je aanpassen, een nieuwe prijzentabel. Je weet als inschrijver dat dat gevraagd wordt, dat je dat moet prijzen.
Ja, nou dat...
Bij een referentie, als er gezegd wordt van... de referentie, de kerncompetentie moet behaald zijn bij één opdrachtgever. Bijvoorbeeld als het om aantallen gaat. En iemand vraagt in de noten van inlichtingen van bij. Dat halen we niet. Mag het ook over 3 opdrachtgevers? En de aanbestedende dienst zegt van ja, dat is goed.
Die vind ik al naar een wezenlijke wijziging gaan. Want het referentieformulier is wat mij betreft het belangrijkste. Het belangrijkste, een van de belangrijkste documenten in de selectiefase. Dus ik kan me voorstellen dat leveranciers daar op afhaken en dan laten zien van, oh, ik had toch in kunnen schrijven. Wow. Ja. Dat is mijn mening, hè? Niet juridisch onderbouwd.
Nee, maar, snap ik. Hebben we nog meer over wijzigingen? Want anders gaan we nu naar de inschrijvers met een herstel van gebreken. Maar dat zijn er nooit niet zoveel, hè? Dat weet jij ook.
Ja, jullie maken helemaal geen fout. Nee hoor, echt niet. Keep on dreaming. Maar dat is een ander... Daar kunnen we een liedje van
keep
maken.
Ja, dreaming. Ja, dat is leuk.
Herstel van gebreken.
Wat verstaan we daaronder?
Ja, we hebben net herstel van gebreken door aanbestedende diensten gehad.
En nu van inkoperskant. Of van inschrijverskant, sorry.
Ja, nou ja, daar zijn in het verleden 2 belangrijke arresten voor uitgesproken. Dat hou ik even als startpunt. Misschien zijn er nog wel meer arresten. Het zou interessant zijn om de... juridische adviseurs is de vraag van, zijn er naderhand nog meer
arresten
geweest?
Is er nog meer uitspraak over gedaan?
Commerciële boodschap. In mijn boek Inkopen voor Dummies gebruik ik en het SAG-arrest en het daarop aansluitende Manova-arrest.
Oh ja, ja.
Ja, daarin wordt duidelijk gesteld van, of duidelijk, misschien ook wel interpretatie, maar dat hoor ik dan wel van jou. Als het iets is wat... Nou, laten we beginnen met de makkelijkste. De handtekeningen onder bepaalde documenten vergeten. In het oorspronkelijke arrest werd volgens mij gezegd... Ja, maar dan, veel aanbestedende diensten... die hebben daar in het verleden inschrijvers op afgeschreven. Misschien, ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt?
Nee, handtekeningen niet.
Nee?
Echt niet, nee. Dat wordt bij ons 100.000 keer gecontroleerd door verschillende mensen.
Oké, polisblad, verzekering.
Nee. Nee.
Niet op afgewezen?
Nee.
Mag je gewoon corrigeren?
Nou, dat leveren wij altijd netjes aan.
En ja, nee. Klopt. Het gaat mij om van, ken jij aan de inschrijvende kant?
Nee.
Voorbeelden.
Maar wat
van
zou je daar verkeerd aan kunnen doen? Dat nou, je hem niet inlevert?
Ja, dat je hem niet inlevert.
Nou, als je hem niet inlevert en je wordt daarop afgewezen, dan kan ik heel boos om worden. Wat maakt dat... Voor mij is het gebrek wat inschrijvers... na afloop mogen wel of niet mogen herstellen, heeft het invloed op je inschrijving. En dan eigenlijk op je prijs. Mag je nu prijzenblad indienen na afloop? Als je zegt van, ik heb me vergist, ik heb een foutje gemaakt.
Nee.
En als het heel duidelijk is dat als de opdracht een paar miljoen behelst en jij krijgt een inschrijving van 1/10 daarvan, omdat er een nulletje consequent is vergeten. Dan denk jij, lekker, mooie makkelijke inschrijving?
Nee. Want volgens mij oordelen rechters daar nog wel eens over dat het ook voor de aanbestedende dienst duidelijk had moeten zijn dat er een nulletje... Volgens mij is er recentelijk een uitspraak over geweest dat iemand zei van, of een rechter zei van...
Dat had je toch wel kunnen nagaan.
Twee cijfertjes waren omgedraaid in een tarief of in een bedrag, waardoor het... En dat die rechter zei, ja, maar dit is duidelijk een verwisseling van getallen. Hoe heet dat ook weer? Als je getallen dyslexie is bij
dyscalculie. Ja, je kunt ook, ja. En wat als je de aanbestedende dienst heeft 4 verschillende prijzenbladen verstrekt. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Want er ontbrak iets, de formule klopte niet.
4.
En je moet nummer 4 inleveren. Gebeurt.
Wet van
en
Murphy.
Je pakt per ongeluk nummer 3 en die lever je in en je wordt uitgesloten?
Ja, ik vind dat een kwestie van...
Mag je daar de nieuwe invullen als het maar op dezelfde prijs uitkomt?
Nee. Je hebt verkeerde formulier. Nou, laat ik zo zeggen. Ja, daar zijn aanbestedende diensten die daar een tekst voor hebben staan. Vergewis u van de juiste versie. Want in een nota van inlichtingen of via de... Hè, waar we het eerder al over eens een keer over gehad hebben. Mededelingen in op de platforms. Vergewis u ervan dat u de juiste laatste versie gebruikt. Dat is een waarschuwing.
Ja.
En als dat erin staat, ja, je kan wel moeilijk doen. Maar als daar al een hint voor wordt gegeven, lees duidelijke aanwijzing. Ja, dan kan je niet als inschrijver.
En als het aan je eindprijs niks afdoet, misschien omdat in het vierde versie een formule niet aangepast was, of wat je gewoon wel zelf doorgerekend hebt en het eindbedrag is hetzelfde.
Ik vind dat moeilijk hoor, want dan wordt het interpretatie.
Oké.
Ja, nee.
Nee, dat mag. En wat wij recent meemaakten, dat je de aanbesteden dienst zei, je moet het als PDF inleveren en als Word-bestand. En wij leveren alleen de PDF in en niet het Word-bestand.
Nou,
mag je dat herstellen?
Volgens mij is het voorbeeld nog erger. Het was Tendernet of Marcel, was het voorbeeld, wat ik me kan herinneren. Een origineel, maar het is misschien uit een verder verleden, een origineel indienen. En op USB-stick. En volgens mij was er één van de drie niet aangeleverd, maar één van de twee kan natuurlijk ook. Jouw voorbeeld kan
onzin,
ook.
Onzin.
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 Mits die maar, vind ik altijd, ja weet je, waarvoor zijn die platformen er? Om de aanbesteding digitaal te laten verlopen. Dus stoppen inkopers met dat onzinnige
gedoe. Maar dat gebeurt volgens mij ook niet meer hoor. Dat is,
nee.
Dat gebeurt niet meer. Maar goed, ik ben laatst bezig geweest met eindejaarsgeschenken. En dan moet je inderdaad iets aanleveren bij de aanbesteden dienst voor de datum dat je je inschrijving op het platform uploadt.
Wat is dat dan? Dat ben ik ooit begonnen als inkoper. Een relatie
eindejaarsgeschenken?
Ja, dat,
dan moet je fysiek een voorbeeld bij de aanbesteden dienst afleveren.
Leuk.
En dat werd dan na afloop aan een goed doel geschonken. Waarop wij zeiden, welk goede doel is dat? Maar daar hebben we nog geen antwoord op. Maar goed, tegen de tijd dat de podcast gepubliceerd wordt, waarschijnlijk wel.
Oké.
Maar wat wij ook meemaken, is dat aanbesteden diensten, die zeggen dan, bij communicatie is dat nog wel eens, je moet iets in PDF en JPG inleveren. En dan is er een nota van inlichtingen, worden daar vragen over gesteld. En dan zeggen ze, je moet het als één PDF inleveren. En dan doen wij dat en dan krijgen wij de melding, de JPG ontbreekt. Ja, die zit in die PDF. Is dat herstel van gebrek?
Herstel van gebrek?
Mag je dat gewoon aanvullen?
Ja, want hij zit al in de PDF, dus hij is al zichtbaar geweest. En het is niet wezenlijk anders. Ja, dat het een apart documentje is.
Heb jij daar als herstel van gebrek, hè? Heb jij daar voor jezelf een lijn in wanneer iets wel... Kijk, wat ik zei is, voor mij zit het erin. Heeft het relatie op de prijs dat je wijzigt of niet?
Nou, dat roep ik wel altijd van op het moment dat het iets is met... In het ergste geval, je bent de hele prijsbijlage vergeten te uploaden.
Ja, dat is dom.
Dat is ontzettend dom. Als daar fouten in zitten, daar kijk je meestal naar. Dus ja, in die andere documenten...
En de handtekening op de UEA vergeten? Of de UEA is niet ondertekend door degene die op de KVK staat? Machtiging ontbreekt?
Ik weet van een collega die mij vorige week opbelde, ongelogen, die daar door de ADR op aangesproken werd.
En wat is de ADR?
Ook... Ja, wat staat dat ook alweer voor ADR? Algemene Rekenkamer? Nee.
Maar dat is ADR? Iets binnen Defensie?
Nee. Dat is voor de hele overheid. Had ik in Groningen ook mee te maken bij mijn vorige opdrachtgever. Nee, de ADR controleert en achteraf bepaalde aanbestedingsdossiers. En daar moet jij een toelichting op geven. En deze controle ging echt heel ver.
Nou.
Het was bijvoorbeeld een KVK-verklaring zat in het dossier. En daar was de ondertekeningsbevoegde voor dat bedrijf. Was een ander bedrijf. Ja, dat is geen persoon. Ja.
Nee, dan moet je door
dus
naar...
De feedback was, wie is namens dat bedrijf, dat tweede bedrijf, degene die mag ondertekenen?
Nou, maar wat doe jij dat als jij dat ziet? Want ik neem aan dat jij de handtekening op de UEA checkt of dat overeenkomt met degene die op de KVK staat.
Ja, in principe zou het moeten betekenen dat als je controleert dat daar een verkeerde handtekening is gebruikt, bijvoorbeeld door een verouderd document, of dat er een correctie is geweest met ondertekeningsbevoegden in de KVK en dat ze dat niet hebben onthouden. Ja, als de laatste ondertekeningsbevoegde in het KVK-dossier goed staat en er staat verkeerde ondertekening, dan denk ik, ja, die situatie staat vast. Kijk naar het KVK-dossier. Dat moet je kunnen wijzigen. Ik zou dat geen reden voor afwijzing vinden.
Oké, dus dan mag
ik
je gewoon een
nieuwe... document laten corrigeren.
Ja, nieuwe handtekening. Nieuwe handtekening. Tekenen. Ja. En als er iemand gemachtigd is, maar de machtiging zit er niet bij?
Oeh, dat vind ik een moeilijkere.
Kun je invullen op de UEA dat iemand gemachtigd is om te tekenen.
Ja,
en maar die tekent dan, maar de machtiging zit er niet bij.
Ja, met een machtiging. Want een machtiging is meestal een onderling stuk, hè? Dat is niet een stuk wat gedeponeerd is bij de. Ofwel?
Nee, dat mag
weet
je
dat?
Nee, dat
ja,
dan
kijk,
je
daar
niet
zou je mee kunnen frauderen. Daar zou je mee kunnen frauderen.
Maar, in wat voor zin?
Ja, dat weet ik ook niet. Ik blijf nu ook wel eens een keer. Ik kan ook wel eens het antwoord schuldig blijven. Want jij zit nu te vissen naar iets waar jij wel een mening over hebt.
Nee, oh nee, helemaal niet. Maar wij zeggen altijd, je kunt op de UEA invullen dat je iemand machtigt. Ik lever een inschrijving in en ik machtig jou om die inschrijving in te dienen en af te handelen en te tekenen. Maar, en dan zeggen wij altijd van, joh, als dat zo is, maak even een machtiging van 3 regels dat ik jou hierbij machtig met de datum en waarvoor. En voeg die machtiging ook even bij de UEA, want anders heb je een probleem.
Ja.
En als je die dan vergeet in te dienen, denk ik dan, is dat een gebrek wat je als inschrijver mag herstellen. Ja, ik zou niet weten wat je kunt frauderen hoor. En ik zou ook niet weten wat iemand anders uit mijn naam zou kunnen indienen of wat dan ook. Ja, maar goed.
Dat.
Oké. Hebben wij hier nog meer over te zeggen?
Nee, ik denk dat we als we andere inschrijvers of andere aanbesteedde diensten in deze podcast zouden uitnodigen, dat we nog een trits aan voorbeelden krijgen.
Ja. Nou, nog even 1 waarschuwing van mijn kant. Wat je veel ziet, is dat als een aanbesteedde dienst jou in staat stelt om een gebrek te herstellen, dat ze een berichtje sturen via het platform en dan moet je binnen 48 uur reageren. Wij zeggen altijd tegen inschrijvers, als er ingediend is, krijg je een bevestiging van indienen, maar let daarna heel goed op je mailbox, want er kan bericht komen, nou, gebeurt eigenlijk nooit, maar er kan bericht komen dat ze nog een vraag hebben of dat je toch nog iets moet indienen of wat dan ook, maar dan moet je dat dus heel snel doen.
Ja, dat raakt een beetje aan, dit is duidelijk, ik heb het ook meegemaakt, maar dat is nog in de prehistorie. Dat er een map was ingeleverd en dat ze in die map de volgorde van de verschillende gunningscriteria door elkaar hadden gedaan. Dus die zaten achter verschillende tabbladen. Dus een andere volgorde.
Ja.
En toen heb ik gezegd, binnen 48 uur wil ik de juiste mappen. Dus die hebben ze opgehaald. En ik heb het hun laten doen.
De plekken waarschijnlijk opnieuw ingedeeld.
Ja, dat. Maar hou het inderdaad een goede tip.
Hou het in de gaten.
Ja.
Hebben we hier nog meer over te zeggen? Herstel van gebreken of een wijziging?
Nou, ik had er nog eentje die een wezenlijke wijziging. Stel dat je in je aanbestedingsdocument, en dan sluiten we af hoor, want we zitten al aan onze max, hè, dat je in je aanbestedingsdocument verkeerde inschatting hebt gemaakt van de contractwaarde. Stel, je hebt gezegd 1,5 miljoen en je komt tot de dekking, oh, het is maar 2 ton.
Nou, dat vind ik nogal wat.
Dan zijn we eruit. Wezenlijke wijzigingen.
Ja,
opzetten.
Dat vind ik nogal wat.
Daar kunnen echt inschrijvers.
Ja.
Nou, makkelijk antwoord.
Goed zo. Nou, mooi einde van deze podcast.
Ja.
Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.